De kerkenraad maakt u nog het volgende bekend, dat de diaconiecollecte vandaag bestemd is voor de emeritiekas en dat de derde collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk in Gent. Woensdagavond zal er een bezinningsavond gehouden worden over gewetensopvoeding. Dominee A.A. Egers zal deze avond verzorgen en deze avond begint om 19:30, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 138 en daarvan het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde van 138. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige bed, waarna wij zingen het zevende van Psalm 7. God heeft de wapenen aangegrepen, tot vijands wissen dood geslepen. Hij legt de pijlen op hem aan, wie hittig woedt zal niet bestaan. De boze wringt en kromt de leden, in arbeid van onzinnigheden. Hij gaat van dwaze moeite zwaar, verwacht dan dat hij leugen baar. Daarna lezen wij het Gods heilig woord, Matthäus 12, vers 1 tot 21. We luisteren naar de wet, we zingen Psalm 7, vers 7, en daarna Matthäus 12, vers 1 tot 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. En dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want de zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Tijd ging Jezus op een Sabbatdag door het gezaaide en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot hem: Zie, uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zeide tot hen: Hebt ge niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook die met hun waren, maar de priesters alleen? Of heb ge niet gelezen in de wet dat de priesters de Sabbat ontheiligen in de tempel op de Sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het is: ik wil barmhartigheid en niet offeranden, ge zou de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is een Heere, ook van de Sabbat. En vandaar voortgaande kwam hij in een synagoge. En zie, er was een mens die een dorre hand had. En ze vraagden hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de Sabbatdag te genezen? Opdat ze hem mochten beschuldigen. En hij zeide tot hen: Wat mens zal er onder u zijn die één schaap heeft, en zo datzelfde op een Sabbatdag in de gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens: Trek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En ze werd hersteld, gezond, gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hielden tezamen raad tegen hem hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar, en vele scharen volgden hem, en hij genas hen allen, en gebood hen scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: Zie mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehaag heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. En het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, de versen 17 tot en met 21. Opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: Ziet mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek, de rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. In onze voorbeden denken we aan de kleine Lex de Bruyne, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft, met wie het gelukkig goed gaat. Dan moest in achterliggende week opgenomen worden broeder Gert Kraaiveld van Nel Kraaiveld Beverlander, die in het Maastad ziekenhuis is opgenomen vanwege de pijn. Dan broeder C. de Jong, oude broeder de Jong, staat uit Salem, die ook lichamelijk achteruit gaat. Dankzij hem willen we doen dat broeder P. Molenaar van het Kofschip weer thuis mocht komen, en dat in het gezin van Marius en Lisanne een kleintje geboren is, een zoon. Lisanne moest tijdelijk weer naar het ziekenhuis toe vanwege hevige pijn, waarschijnlijk van nieraanvallen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan de morgen van deze aan u gewijde dag naderen wij voor uw heilig aangezicht, Heere, om uw naam ootmoedig te danken dat wij allen gespaard en gedragen zijn, En dat we allen nog in het liefelijke heden der genade mogen zijn. In de wel aangename tijd waarin uw woord wordt verkondigd in deze wereld. Om uw uitverkoren kerk toe te brengen tot de zaligheid. En Heere, nu komt de roeping tot ons allen. De prediking van het heilig evangelie gaat niemand voorbij. En daarom bidden we van u, geef toch, dat wij uw stem mogen horen in de verkondiging van het evangelie. Open daartoe onze harten, opdat we acht mogen geven op de meest belangrijke boodschap in ons leven. Hoe wij tot de kennis der zaligheid komen. En Heere, dan hopen wij weer een gedeelte uit het evangelie van Matteüs te preken, waarin u zich openbaart als degene die het gekrookte riet niet zal verbreken en de rokende lemmet niet zal uitblussen. En Heere, dan bidden we van u of gij dat woord wilt openen, zodat we mogen zien wie u bent, Heere Jezus, in uw stille arbeid, zoals dat ook in deze tekst naar voren komt. En als een bewogen knecht des vaders, die nog steeds dezelfde is en zich ontfermt over gekrookte rieten en rokende lemmeten. En wij bidden u of gij daarom op plaats wil maken voor uzelf in ons aller leven. Want het is zo noodzakelijk om in zonde en schuld u te leren kennen, Heer Jezus, als die borg en middelaar die tussentreedt tussen God en onze ziel. O Heere, geef toch daarom dat waarachtige, zaligmakende geloof in Hem, opdat wij door Hem tot God zouden mogen gaan. En wij bidden u voor allen die ziek zijn, want er zijn velen ook geveld door de griep, en wij bidden u of gij hem wilt beter maken. Ook degene die aan huis gebonden zijn al lange tijd vanwege ouderdom en met ons meeluisteren, gedenk aan hen. In het bijzonder denken we dan aan oude broeder de Jong, die lichamelijk achteruit gaat. Heere, wees hem toch genadig. We dragen ook hen aan u op die in het ziekenhuis liggen. We denken aan onze broeder Kraaienveld. Heere, u weet hoe moeilijk hij het heeft. En wij bidden u of gij hem wilt bezoeken met uw heil. Of gij hem toch tot rust wil brengen en dat hij van u dat ware geloof mag ontvangen, waardoor hij als een arme verloren zondaar zichzelf kwijt mag raken aan uw genade. En Heere, sterk ook zijn vrouw en allen die hem lief zijn om dit mee te dragen. We bidden u of gij ook met Lex de Bruyne wil zijn. We danken u dat het goed met hem gaat, dat hij van het IC af mocht. Heere, wilt u ook met Mirjam en Willem zijn, sterk en ook in het verzorgen van hun kinderen, ook in de bijzondere omstandigheden. En geef dat hij spoedig thuis mag komen. We mogen uw naam ook dankzeggen dat broeder Molenaar mocht terugkeren naar huis toe, dat de medicijnen mochten aanslaan. En wij bidden van u, wilt u hem weer aansterken, maar bovenal uw genade schenken, dat het woord ook kracht mag doen terwijl hij met ons meeluistert via de kerktelefoon. We bedanken u, Heere, dat in het gezin van Marius en Lisanne een kleintje geboren mocht worden, alles mocht goed gaan. Maar wat een teleurstelling dat Lisanne weer in het ziekenhuis opgenomen moest worden. En wij bidden u of gij toch de oorzaak ervan wilt wegnemen, de pijn die het in de nieren veroorzaakt. We danken u dat de pijnstillers ook mogen aanslaan. Heere, wilt gij uw zorg betonen over dit gezin. En help ze ook in de opvoeding van hun kinderen, opdat zij opgevoed mogen worden in de vreze des Heren. Heere, help ons ook bij het preken. Wilt u de Satan schelden dat hij geen vat op ons zal krijgen? En geef eerbied onder uw woord en verhoor ons gebed uit genade in de vergeving van al onze ongerechtigheden om Jezus wil. Amen. Dan krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven. Ik heb nog een mededeling dat vanavond er zondagavond catechisatie is. En ik wil graag de gemeente opwekken uiteraard om aanstaande woensdag ook aanwezig te zijn. Het is een bezinningsavond en ik verwacht eigenlijk een grote opkomst en een betrokkenheid om die avond ook aanwezig te zijn. We gaan nu zingen en wel Psalm 72 vers 2, 6 en 7. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. 72 vers 2, 6 en 7.
Thank you.
Zingen wij straks na het amen van de prediking het 13e vers van Psalm 118. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning, wij zegenen u al te saam. De Heere is God, door wie we aanschouwen het vrolijk licht naar bang gevaar. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Het 13e van Psalm 118. Gemeente, het is altijd weer opmerkelijk dat de Heer Jezus, nadat Hij mensen heeft genezen, dikwijls een zwijggebod oplegt. Hij wil dat er geen campagne gemaakt wordt voor Hem. Hij wil niet dat Hij openbaar komt. Dat Hij een grote massa mensen achter zich zal krijgen en dat er een soort politieke beweging op gang komt. En toch roept dat immers vragen op, omdat juist later, wanneer het Pinksteren geweest is, juist de discipelen de opdracht krijgen om zijn naam alom bekend te maken. Waarom toen nog niet? Nu, daar geeft Matthäus ons een verklaring voor in onze tekst. Als hij zegt, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende. Als hij dus vanuit het Oude Testament ons laat zien wie de grote knecht des Heren is. En dan staan we stil vanuit onze tekst bij vier gedachten. Namelijk zijn persoon, zijn optreden, zijn taak en zijn doel. Matthäus verklaart de openbaring van de knecht des Heren. Zijn persoon of zijn bekwaamheid, zo zou je ook het eerste punt kunnen noemen, zijn optreden, namelijk dat hij stil en teruggetrokken is, zijn taak, dat hij het gekrookte riet en de rokende lemmet niet uitblust, en zijn doel. Dus allereerst staan we stil bij wie is hij eigenlijk, die knecht des Heren, de Heere Jezus Christus. Wie is hij voor Matthäus geweest en waarom heeft Matthäus zo zijn best gedaan om elke keer vanuit het Oude Testament te laten zien wie de Heere Jezus is? Als we even nagaan wanneer het Matthäus-evangelie waarschijnlijk tot stand gekomen is, dan zijn de meeste uitleggers er wel over eens dat dat moet geweest zijn tussen het jaar 50 en het jaar 70 na Christus. Dus toen alles al achter de rug was, kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, het was allemaal al achter de rug. En toen heeft Matthäus zijn evangelie geschreven. Matthäus heeft zijn evangelie geschreven, zo zei ik vorige week al, met het oog op zijn Joodse volksgenoten. Hij gaat er niet mee in discussie, maar hij wil ze tot nadenken zetten. Hij wil hen laten zien dat Jezus van Nazareth Israëls verwachting is. En dat wil hij ook laten zien door het citaat uit Jesaja 42 vers 1 tot en met 4. Wanneer we dat vergelijken met het Oude Testament, de Hebreeuwse versie dus van Jesaja 42. En we vergelijken het met de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dan blijkt dat Matthäus hier niet exact letterlijk citeert uit Jesaja 42 en ook niet uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar wat doet Matthäus, zoals velen van ons ook wel eens doen natuurlijk, dat je plotseling een tekst boven laat komen en dat je die uit je hoofd citeert. En als je dan die tekst nagaat in de Bijbel, dan zie je dat je misschien woordjes vergeten bent. Nou, zo was het eigenlijk bij Matthäus ook. Maar we moeten niet vergeten dat Matthäus dat gedaan heeft onder de leiding van de Heilige Geest. Omdat wij een evangelie uit zijn hand hebben ontvangen. Dus dat heeft voor ons ook gezag, de manier waarop Matteüs gebruik maakt van Jesaja 42. En Matteüs, zij is geroepen. Volg mij, heeft de Heer Jezus gezegd. Geroepen ook om apostel te zijn. Geroepen om dienaar des woords te zijn. Om het woord van God door te geven. En hier geeft hij dan het woord van God de Vader door. En dan is hij op dat moment de mond van God. En dan horen wij het hem zeggen: ziet, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen. Hij wil die woorden gebruiken om de Heer Jezus te verklaren. Wanneer Christus geopenbaard wordt in het leven van zijn volk, gemeente, dan is dat een groot wonder. Maar dan zijn zij er nog niet. Als hij geopenbaard wordt, moet hij ook verklaard worden. Moet hij verklaard worden in ons hart. En dat doet hij ook vanuit het woord en door zijn lieve geest. En als Matteüs dan hier deze tekst aanhaalt: ziet mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, dan kan het gewoon niet anders dat Matteüs zich herinnert, jongens en meisjes, wat er gebeurd is toen de Heer Jezus gedoopt werd. Jullie kennen die geschiedenis. Daar staat de Heer Jezus ook bij het water van de Jordaan. Johannes is druk bezig om iedereen te dopen die naar hem toe komt. Met belijdenis van zijn zonden en van zijn schuld. Maar dan ziet hij de Heer Jezus op zich afkomen. En hij weet dat de Heer Jezus zonder zonde is. En daarom weigert hij de Heer Jezus in de eerste instantie te dopen. Maar de Heer Jezus die dringt er bij Johannes op aan om gedoopt te worden. Want hij zegt: Johannes, ze moeten in mijn doop een mini-preek zien. Ze moeten zien wat mijn weg zal zijn. Dat mijn weg door de dood heen zal gaan. Maar dat mijn weg ook weer door de opstanding uit de doden verder zal gaan. En als dan de Heer Jezus ondergedompeld wordt, dan horen de omstanders opnieuw opeens die woorden van God de Vader: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat komt ook hier weer terug in de aanhaling van Jesaja 42... vers 1 tot en met 4. Als Matteüs zegt: ziet mijn knecht welke ik, dat is de Vader, verkoren heb, mijn beminde, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Het tweede wat Matteüs ook in de herinnering heeft gekregen, dat zijn de woorden van de Heer Jezus die we aantreffen in Matteüs 11 vers 27. Waar de Heer Jezus immers zegt: als het gaat om die verborgenheid van het evangelie, dat die bekendgemaakt wordt aan de kinderen, wat voor de wijzen en voor de verstandigen verborgen is, dan zegt de Heer Jezus: ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. En wat wil Matteüs dan naar voren brengen? Matteüs wil naar voren brengen dat Jezus van Nazareth niet minder is dan de grote knecht des Heren die in het Oude Testament al aangekondigd is. En als dan Matteüs hier zegt dat de Vader op hem wijst: ziet mijn knecht, dan is dat ook vandaag nog actueel, gemeente. Daar
moeten we opgericht zijn. Op die knecht, ziet mijn knecht, mijn beminde, welke ik verkoren heb, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ziet hem gemeente van Barendrecht. Ziet hem, arm verloren zondaar in ons midden, die niet weet hoe hij zalig moet worden. Ziet hem, want waarom? Omdat er staat, ik zal mijn geest op hem leggen. Ziet hem, dat hij door de Vader bekwaam gemaakt is. En juist op dat moment toen hij gedoopt werd, daalde de geest op hem neer en is hij als mens vervuld met de Heilige Geest. Dat had hij niet nodig als God, want hij was één met de Geest. Maar als mens wordt hij gezalfd tot zijn middelaarsambt. Ziet hem. Ziet, hij is de profeet. Blinde zondaar in ons midden die u nodig hebt om geopende ogen te krijgen en te zien hoe u zalig moet worden. Ziet, hij is de priester die zijn leven zal stellen als een zoenoffer om met God verzoend te worden. Ziet, hij is de koning die uw vijanden zal onderwerpen aan zijn voeten, die u leiden zal en beschermen zal. Ziet mijn knecht, mijn uitnemendste. Want God de Vader had vele knechten in het Oude en in het Nieuwe Testament. Maar dit is de uitnemendste knecht van de Vader. Ziet op hem. Hij is toegerust tot zijn taak. Ziet op hem. Wat is het dan toch nodig, gemeente, dat onze blinde zielsogen geopend worden door dit appel. Ziet mijn knecht. En daarom geeft onze tekst een heel duidelijk kenmerk mee. Waaraan is de Heer Jezus dan te kennen? Waarin is Hij dan uniek? Want als iemand zich openbaart, dan moet er een kenmerk gegeven worden, zodat je niet in de war komt, zodat je niet een verkeerd persoon aankijkt, zodat je niet bij een verkeerd persoon aanklopt. Vandaar onze tweede gedachte, zijn optreden. En dan gaan we verder met onze tekst. En dan slaan we even een stukje over waar ik straks op terugkom. En dan zijn we aanbeland bij vers 19, waar daar staat: Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. En ook vers 20 hoort daarbij: het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. In het Griek staan eigenlijk vier ontkenningen. Vier keer niet. En dat geeft Matthäus mee vanuit Jesaja. Niet, 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 niet. Om hem zo te leren kennen. In onze tweede gedachte willen we vers 19 uitleggen. Twee keer staat daar niet. Hij zal niet twisten, nog roepen. Nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. De Heer Jezus is dus, jongens en meisjes, iemand die zich openbaart als een stil iemand. En teruggetrokken. Iemand die dus niet opvalt. Dat wil je ook niet. Dat staat heel duidelijk in onze tekst. In de dagen van Jesaja heeft Jesaja de knecht des Heeren ook zo getypeerd. En dat deed Jesaja om het onderscheid te laten zien tussen de valse profeten, de valse knechten en de grote knecht des Heeren. De valse profeten maakten ontzettend veel reclame voor zichzelf en vestigden op allerlei manieren de aandacht op zichzelf, zodat ze opvielen, zodat de mensen naar die valse profeten gingen luisteren, jongens en meisjes. Maar zo doet de Heere Jezus niet. De Heere Jezus is niet iemand die luidkeels door de straten heen loopt en reclame maakt voor zichzelf, net zoals politieke leiders dat straks beginnen te doen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wel, nee. Integendeel, hij trekt zich terug als hij maar enigszins denkt dat een grote massa mensen op hem afkomt. Dat hebben we net in de context ook gelezen. Ziet mijn knecht, hij zal niet twisten, hij zal niet roepen door de straten. Zullen we daarop letten? Zo wil Matthäus zeggen, ook tegen ons. Het tweede wat dat inhoudt, dat betekent dat de Heere Jezus niet in koninklijke pracht en heerlijkheid komt, zoals de Joden de Messias eigenlijk hadden verwacht, als een aardse koning. Maar in tegendeel, je zou hem zo, als hij vandaag door de straten van Barendrecht heen loopt, absoluut niet herkennen, jongens en meisjes. Dan zou hij net zoals ons een heel gewoon pak aan hebben, een gewone jas. Ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar om te laten zien dat hij in een nederige gestalte kwam, zodat hij niet opviel. En het betekent ook dit, dat hij niet zal twisten, niet zal discussiëren, niet zichzelf zal verdedigen. Dat zien we ook in de samenspraak met de fariseeën. Hij gaat daar niet een hele discussie mee aan, maar heel rustig laat hij zien dat hij een Heere van de Sabbat is. Hij gaat niet zichzelf bewijzen, dat hoeft hij niet. En ook als hij straks gevangen genomen zal worden, dan gaat hij niet hard luidkeels roepen om hulp. Dan zegt hij niet, waar zijn die discipelen nu, waar zijn mijn vrienden nu eigenlijk? Dat betekent het ook. Maar in tegendeel, hij zal zich stilletjes overgeven als de knecht des vaders. Wat zit daarachter? Daar zit natuurlijk de opdracht van zijn vader achter. Want oh ja, de vijanden om hem heen zullen er alles aan doen om hem te miskennen. Om hem te verdonkeren. Zodat de mensen ook maar niet enige gedachten zullen hebben, zou hij de Messias soms zijn. Maar Jesaja zegt wat Matthäus niet zegt. Hij zal niet verdonkerd worden. En hij zal niet uitgeblust worden. Tegenovergestelde van wat er gebeuren zal met die gekrookte rieten en die rokende lemmitten. Hij zal niet verdonkerd worden. Doordat hij zich zo stilletjes terugtrekt, laat hij juist zien dat hij het is. Die dienstknechtsgestalte. En zo is het ook als het gaat om de openbaring van Christus aan de ziel gemeente. Als dat moment rijp gemaakt wordt door de Heilige Geest. En hij gaat zichzelf openbaren aan die ziel, aan een arm en een verloren zondaar. Dan moet u maar niet erop rekenen dat hij dat op een hele spectaculaire wijze doet. In een soort visionaire toestand. Of door luidkeels te roepen. Maar dat doet hij stilletjes en welbewust, zodat hij te herkennen is. Dat doet hij op een zodanige wijze, dat hij zich openbaart in het gewaad van het woord. Want als het niet naar het woord is, gemeente, dan zal het geen dageraad hebben. zodat hij herkenbaar is, zodat een arme zondaar door het licht van de Heilige Geest gaat zeggen, deze is het. Dat is die knecht des Heeren welke van de Vader bemind wordt, die door de Vader verkoren is tot een zaligmaker van zondaren, in de welke de Vader een welbehagen heeft. Deze is het die bekwaam gemaakt is door de Geest des Heeren, die gezalfd is tot profeet, priester en koning. Langzaam en stil zal dat opengaan en moet dat verklaard worden in de ziel, zodat het werkelijkheid voor je wordt. Gemeente, deze dienstknechtsgestalte, dat is geen aardse voorstelling die je ervan maken kunt wanneer je nog blind bent in hemelswegen. Maar dat is juist om zondaren te lokken. Maarten Luther bijvoorbeeld, die had een heel verkeerd beeld van de Heer Jezus. Toen hij in het klooster ging, was hij helemaal behept met het beeld van de Rooms-Katholieke Kerk van de Heer Jezus, die de Heer Jezus voorstelde als een strenge rechter die terugkomt op de wolken des hemels. En vandaar dat Rome ook benadrukte dat ze ook een tussenpersoon nodig hadden om tot de Heer Jezus te gaan. De heiligen vormden dan weer een soort tussenpersoon, een soort middelaar of middelares. En dat beeld, dat moest hij kwijtraken. Hij moest gaan zien dat de Heere Jezus een gestalte heeft, gemeente, die lokt. Die juist zondaren lokt. Die zondaren niet afstoot, maar juist trekt. En in heel zijn gestalte laat zien dat hij gekomen is, niet alleen als de knecht des vaders, om zijn vader te dienen en de opdracht van zijn vader uit te voeren, maar ook als de knecht van arme verloren zondaren. Zodat die zondaren niet bang voor hem worden, maar dat ze schroomvoetend, bescheiden, doch door het geloof naderen tot hem, zoals dat zo prachtig staat in Lucas 15. En al de zondaren en al de tollenaren naderden tot hem, om hem te horen, om bij hem te mogen komen. Nee, deze stille, teruggetrokken gestalte van de Heere Jezus is juist om dat schuchtere, pas beginnende, zaligmakende geloof uit te lokken en tot hem te gaan, om te zien hoe gewillig hij is om arme verloren zondaren zalig te maken. Hoe beminnelijk hij is om bij hem te komen met heel de nood van je leven. Hoe bekwaam hij is om zondaren zalig te maken, gemeente. Vandaar ook onze derde gedachte. Hoe bekwaam hij is om zijn taak uit te voeren. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij vers 20. Als dan die aanhaling komt, die tere aanhaling, dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken en de rokende lemmet niet zal uitblussen. Jongens en meisjes, ik dacht, jullie kunnen vandaag wel een tekening maken voor de dominee. Ik doe dat wel eens meer, om iets van de preek te onthouden. En dan neem je maar gewoon een A4'tje en linksboven teken je dan een gekrookt riet. Dat is een geknakt riet. Er zijn er ook wel die denken aan een geknakte bamboestok, die wel eens gebruikt werd als een leunstok. Maar we kunnen hier ook denken aan een geknakt riet, dat kennen we in deze omgeving wel. En zeker door de achterliggende storm van
afgelopen week zowel vele rieten geknakt zijn. Nou, dan teken je in de ene hoek zo'n geknakt riet. Dat is een teken van zwakheid. Teken van een geknakt en een neergebogen mens. En in die andere hoek teken je dan een rokende lemmet. Wat is dat? Dat is zo'n klein olielampje. En in het tuitje werd dan een vlaswiek, een stukje vlasdraad, geduwd. En dat draad zoog dan de olie op en dan kon je dat aansteken net als een kaars. Maar het gaat hier over een rokende vlaspit. Er zit dus te weinig olie in dat lampje. En hij brandt nog wel, maar hij rookt, hij stinkt. Dus dan moet je een lampje tekenen, niet met een vlammetje eraan, maar met een rookpluim eraan. En dan kun je daardoor iets onthouden van de preek. En dat is vooral het beeld van een mens die bijna uitgaat. Een uitgeblust mens. Die rookt en die stinkt. Een beeld van een kwijnende gestalte. En je begrijpt natuurlijk wel dat de Heer Jezus hier ook mensen mee bedoelt. Als hij het heeft over gekrookte rieten en rokende vlaswieken. En dan vragen wij ons af, welke mensen bedoelt hij? Nou gemeente, ik denk dat hij ook in de eerste instantie bedoelt wat er staat in vers 15 van onze context. Waar staat maar Jezus dat wetende? En wat wil dat zeggen? Namelijk dat de fariseeërs en de schriftgeleerden erop uit zijn om hem te knakken. Om hem uit te blussen. Vandaar ook dat Jesaja zegt, hij zal niet verdonkerd worden hoor. Hij zal niet uitgeblust worden hoor. Maar Jezus dat wetende vertrok vandaar. Daar heb je die terugtrekkende beweging. En vele scharen volgden hem en hij genas hen allen. Dus we kunnen dat in de eerste instantie ook heel breed trekken. Dat allen welkom bij hem zijn. Hij stuurde niemand weg. Al had hij zich teruggetrokken. Zo beminnelijk is hij. Dat hij niemand wegstuurt. En dat hij dan hen gebiedt om te zwijgen. En hem niet openbaar te maken. En als we Matthäus nagaan wat er met die gekrookte rieten en die rokende vlaswieken bedoeld wordt, dan komen we bijvoorbeeld bij 9 vers 11. En daar lezen wij wat we vorige week ook aangehaald hebben, dat hij daar te midden van tollenaren en zondaren eet en drinkt. Hoort u ook bij dat gezelschap gemeen? Ben je daar te goed voor, net als die fariseeërs en die schriftgeleerden die dat op afstand aan het afkeuren waren. En dan komen we bij 9 vers 36, broeder van der Waal, daar hebben we u mee bevestigd. Dat er staat dat hij bewogen is over een schare die vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen zonder herder. Dat hebben we toen uitgelegd, wat dat was. Verwaarloosde schaap. Door de fariseeërs en de schriftgeleerden verwaarloosd. Dat zijn dominees, gemeenten die Christus verduisteren. Die hem niet op de rechte plaats neerzetten. Maar die voor de Heer Jezus gaan staan, zodat de mensen de knecht des Heeren niet zien. Dat zijn dominees gemeenten van dit moet je nalaten, dat moet je doen. Die voortdurend een ladder in je hand proberen te geven met de wet. Om zo proberen naar de hemel te klimmen. En de wet niet op de rechte wijze gebruiken. Namelijk om juist een zondaar, als het ware met de stok van de wet, uit te drijven tot Christus.
Wat zijn dat voor mensen, die gekrookte rieten en die rokende lemmeten? Denk ik ook aan wat we lezen in Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. Waar de Heer Jezus het roept: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat zijn beladen mensen en vermoeide mensen. Met de zonde en de ongerechtigheid. En die met hun zonden en ongerechtigheid voortdurend aan het werk gezet worden. Door die farizeeërs. En door die schriftgeleerden met al hun wetjes. Dat zijn de armen. Matthäus 11 vers 5. Dat zijn de zieken. Vorige week vroeg iemand: dominee, horen daar de psychisch zieken ook bij? Ja, zeker. Horen daar de gewone zieken bij? Ja hoor. Toch denk ik dat we dieper af moeten steken, gemeente. Want het gaat hier natuurlijk om de openbaring van die grote knecht des Heren in het leven van mensen. Niet alleen maar om in tijdelijke noden te voorzien. Dat je in een tijdelijke ziekte geholpen wordt. Want dat willen we allemaal wel als we ons niet lekker voelen. En dat wanneer je te kampen hebt met psychische zwakte, dat je dan graag geholpen wil worden. En dan willen we ook wel opgericht worden. En dat mag gerust hoor. Zo mag je ook tot de Heere gaan hoor. Echt waar. Maar ik geloof dat in die twee typeringen er twee soorten mensen worden bedoeld. En laten we daar eens bij stilstaan. Om het wat dichter bij het hart van een arm en een verloren zondaar te brengen. Die eerste categorie, de gekrookte rieten. Wat zijn dat voor mensen? Van de week die stormen, jongens en meisjes. En dan zo langs zo'n rietkraag en dan zie je al die riet. Stengels geknakt. Nou, dat zijn mensen die zijn geknakt door iets wat van buitenaf met kracht op hen afkwam. Waardoor ze niet langer meer rechtop konden blijven staan. Is er hier ook een in ons midden die zegt: dominee, ik kan niet langer meer rechtop blijven staan. En ik bedoel dat dan geestelijk. Die geknakt zijn in hun hoogmoedig bestaan. En niet zomaar doordat een mens hen gekwetst heeft en beledigd heeft. Want dat kan natuurlijk, hè, dat je daardoor eigenlijk vernederd bent. Maar door de tucht van God. Dat was in de dagen van Jesaja vooral door de echte profeten. Die met hun boeteprediking kwamen en waarschuwden voor de toekomende ballingschap. En dat namen die mensen, die gekrookte rieten, ter harte. Die zeiden: die Jesaja die heeft gelijk. Er zal een oordeel van God over ons leven komen. En we hebben het ernaar gemaakt. En in de dagen van de Heer Jezus was dat de boeteprediker Johannes de Doper, die geen blad voor zijn mond nam en heel concrete zonde aanwees. Waardoor er mensen als het ware een klap kregen, zodat ze geknakt werden en niet langer meer voor God rechtop konden blijven staan. Kijk, en dan krijgt de ontdekkende prediking van de wet een functie. De prediking van de wet is in de toeleidende weg tot Christus absoluut niet bedoeld om je een beetje op te knappen hoor. Maar om je juist af te knappen. Dat je niet alleen ontdekt wordt aan je zonde, maar ook ontdekt wordt aan je eigen vroomheid en je eigen gerechtigheid. Wat een stank is in de neusgaten van God. Gekrookt riet, gemeente. Wat heb je er eigenlijk aan? Ze zijn echt niet goed genoeg voor de dakbedekking. De pluim ligt al in het water. En zal meegesleurd worden door de volgende storm. En hij zal die rietstengel wel helemaal afbreken. Misschien is er ook wel een in ons midden die zegt, ja dominee, zo is het met mij ook. De duivel die heeft zoveel vat op mij, die speelt met me. Wat heb je met die geknakte rietjes? Die zijn een speelbal van de duivel. En de godsdienst snapt er niks van hoor. Die zegt, je moet gewoon geloven. En kom op, richt je nou eens een beetje op man. Je loopt zo gebogen en geknakt over de aarde. Die snappen dat niet. Want die hebben altijd wel een tekst en die hebben altijd wel een vers om zichzelf weer een klein beetje op te richten. Maar dat hebben die gekrookte rietjes niet meer, o gemeente. Die zijn krachteloos gemaakt door de wet. In het stuk der ellende. En die roepen naar de hemel om genade. Weet je wat zij zeggen? Weet je wat ze zeggen, gemeente? Die zeggen, kan het voor mij nog? Kan het voor mij nog, heren? Dat roepen ze. Want in hun waarneming kunnen ze niet meer bekeerd worden. Want ze zijn geen voorwerpen voor Gods genade in hun eigen oog. En weet je waarin nou dat ook tekent? Die geknakte rietjes die hebben geen weerwoord tegen de duivel. De duivel die hen aanvecht, die hen aanklaagt, en ze hebben geen zicht op Christus. Christus is voor hen verborgen. Zij kennen het doorbrekende werk van de Heilige Geest niet om te komen wat die tekst zegt. Ziet mijn knecht. Want zij lopen zo gebogen over de aarde. En hun gevoel zegt dat zij er niet bij horen. Maar weet je wat nou de belofte zegt? Dat is wel zo kostelijk, gemeente. En ik hoop dat het toegepast wordt bij die gekrookte rieten in ons midden. Want daar zegt de belofte. En het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Hoor je het? Geknakt riet in ons midden. Soms moet de dominee het wel 10 keer zeggen. En dat het bij de 11e keer aan je geopenbaard wordt. Dat je het opeens ziet. Dat van hem geschreven staat. Is dat nou niet gepast? Als je zo'n gekrookt riet bent. Dat er dat van hem staat. En dan zeggen onze kanttekeningen zo treffend. In Jesaja 42 vers 3. Dat is, hij zal geduld hebben met de zwakheid der arme zondaren. En hij zal hun verslagen gewetens verkwikken en vertroosten door de belofte van de vergeving van zonden. Daar moet u het van hebben, gemeente. Gekrookt riet in ons midden. Want wat is dat? Dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken, maar juist zal oprichten. Dat is niet dat hij gaat zeggen, luister nou eens goed, je doet het helemaal verkeerd man. Je moet het eens van die kant bekijken. Je moet het eens zus doen. Je moet eens tot die activiteit overgaan. En dan zul je wel enigszins opgericht worden. Er is maar één medicijn, gemeente. En dat is de genadige vergeving van zonden. Oh, ik zou het wel uit willen roepen van de daken, gemeente. Dat het medicijn is voor die geknakte rietjes. Dat er vergeving is. In en door deze knecht des Heren. En daarom als er staat, hij zal het gekrookte riet niet verbreken, gemeente. Dan kunnen we zeggen, integendeel, hij zal juist dat gekrookte riet oprichten. En weet je hoe hij dat doet, gemeente? Dat doet hij vanuit zijn profetisch ambt. Ik zal mijn geest op hem leggen. Want dan laat hij zien dat hij alles van je weet. Dat is wel zo'n groot wonder, gemeente, wanneer hij dat laat merken. En weet je wat hij dan doet? Dan stelt hij je een gepaste vraag. Dan zegt hij: wat wilt u dat ik u doen zal? Als hij dat nou eens aan u zou vragen: kom, ik zal eens gewoon naast je zitten, geknakt, gekrookt riet in ons midden. Weet je dan een antwoord? Weet je dat je die vraag al duizenden keren gesteld hebt? Omdat je als een gekrookt riet over de aarde gaat. En dan zeg je met wat die mee is: Heere, dat ik ziende mag worden. Want je bent zo blind, nietwaar? In hemels wegen. En dat hij dan aan je geopenbaard wordt. Zoals bij de Samaritaanse vrouw. Dat zij in haar onkunde zei: als straks de Messias komt, die zal ons alles bekendmaken. Die zal ons onderwijzen. En dat dan Christus zich aan haar openbaart en zegt: vrouw, die met u spreekt, die is het. En dat de schellen van je ogen afvallen. En dat je mag zien de schoonste van alle mensenkinderen, om wiens lippen genade is uitgestort. En dat hij je dan gaat onderwijzen in de weg der zaligheid. Dat hij je gaat onderwijzen in de noodzakelijkheid dat hij als de knecht des vaders moest komen en dat hij in alle stilte zijn weg moest gaan. Dat hij als een schaap zich zal openbaren dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Dat hij zijn mond niet open zal doen als het erop aankomt. Als de zwijgende borg die zwijgend buigt onder het recht van God. Om dat te bevredigen, om zo een weg te banen tot het hart van God, gemeente. En dat hij dat koninklijk gaat doen, niet als een of andere mislukkeling, maar echt koninklijk, trefzeker in het vervullen van de raad van God. En dat hij zich zo openbaart. Die gekrookte rieten, die zal hij niet verbreken, gemeente. Maar hij zal tot hun ziel spreken en zeggen: ik ben uw heil alleen. Hij zal hen juist in hun zwakheden en in hun aanvechtingen tegenkomen. Hij zal het gebrokenen van hart genezen, zoals Psalm 147 ons dat zingt. En helen. En dan wordt hij juist zo beminnelijk in de weg van zijn vernedering, weet u dat? Als hij zich dan openbaren gaat als die noodzakelijke knecht des Heren. Dat hij zich dan openbaart juist in die nederige gestalte. Daarin krijgen Gods kinderen, die gekrookte rieten, hem zo lief. Hem zo nodig. Want dan zien zij, als de Heilige Geest daar licht over gaat geven, dat hij inderdaad niet verdonkerd wordt. En dat hij niet uitgeblust wordt. Dat hij het niet opgeeft. Maar dat hij ze lief heeft tot het einde toe. En dat hij de drinkbeker des vaders tot de laatste druppel zal leeg drinken. Om juist die gekrookte rieten op te richten. We gaan naar de tweede categorie. Dat zijn de rokende lemmeten. Die hij niet zal uitblussen. Zeker, we kunnen dat ook toepassen op mensen die ziek zijn, psychisch ziek zijn. Echt waar, gemeente, daar geeft de context ook volle ruimte voor. En waar kan een mens toch ook echt uitgeblust zijn door een ziekte? Waar kan een ziekte een mens toch uitmergelen? Dat merk je soms ook, iemand die ernstig ziek is, er is ook weinig plaats voor. En zeker wanneer iemand psychisch lijden moet. Wat kan iemand dat toch moedeloos maken? En een speelbal van de duivel. En zeker dan mogen we ook mee tot de Heere gaan hoor. Maar je kunt daar niet je zaligheid van maken als je in zo'n ziekte of in psychische nood door de Heere kennelijk geholpen wordt. Want dat gebeurt echt. Dat heb ik wel meegemaakt in de pastorale praktijk. Ook bij mensen die psychisch echt zo aan de rand waren dat ze kennelijk door de Heere geholpen werden. Maar het gaat verder. Ik geloof dat die rokende lemmeten kinderen God zijn. Maar wel in een bepaalde stand van het geestelijke leven. Het zijn kinderen van God bij wie het allemaal op een laag pitje staat. Die verachterd zijn in de genade. Waar in de beleving van hun geestelijk leven de olie bijna op is. En dat kun je merken. Het zijn kinderen Gods die verflauwen. Die verflauwen in de ernst. Die verflauwen in het geloof. In de hoop. En in de liefde. Het geestelijke leven is dan sterk in kracht afgenomen. En het gebedsleven verflauwt, gemeente, bij die mensen. En ze zijn slap in de strijd tegen de zonde. Ze geven o zo gemakkelijk toe aan de begeerlijkheden van het vlees. De Bijbel blijft dicht. Of alleen maar uit formaliteit wordt er gelezen. En dan moet hij zich afvragen, wat heb ik toch gelezen? De sacramenten worden veracht. Of ze worden niet op de rechte wijze gebruikt. Dat zij puur aangaan omdat zij altijd avondmaal vieren. En weet je wie er ontzettend makkelijk grip op hen heeft? Dat is de duivel. En vooral om hem mismoedig te maken, moedeloos te maken. Want moedeloosheid is toch echt zonde, gemeente. Kind van God in ons midden. Hoe begrijpelijk het soms ook is, als het kruis zoveel moeite en zoveel verdriet geeft. Of ze zijn zorgeloos. Hier ook in de lemmeten. Er is meer dood dan leven. Er is meer duisternis dan licht. Meer rook. Er is geen vlammetje meer. Vieze stinkende rook. Dat je zou zeggen, druk die vlaswiek even uit, want je hebt er alleen maar hinder van. Dan gaat er weinig geur en smaak uit van een kind van God. Ik heb ze ook wel gekend en als het goed is, dan ken je er zelf ook iets van. Dan zeg je, ja Heere, dat is herkenbaar. En dat je ook zegt, wat gaat er nou van me uit? Wat gaat er nou toch van me uit? En ze bedroeven de Heilige Geest. En de aarde slokt hen op, gemeente. Ik denk dat bijvoorbeeld Lot zo'n iemand is geweest. Toen hij in Sodom en in Gomorra woonde. En dat David zo'n iemand was toen hij zijn zonden verzweeg. En wat doet nou de Heere met zulke mensen? Zegt hij tegen zulke kinderen van God, nou, blus maar uit hoor, weg ermee. Allemaal stank, niks geen eer, niks geen getuigenis. Maar dat staat niet in deze kostelijke belofte. Want als hier nou zo'n kwijnend kind van God in ons midden is, hoor dan wat er staat in onze tekst, dat hij de rokende lemmet niet zal uitblussen. En wat is dat toch een heerlijk evangelie, gemeente. Van een zondaar die wel iets van het leven der genade kent. Maar voelt
dat hij zelf geen zorg kan dragen voor de volharding der heiligen. Ik kan het niet volhouden, gemeente, om te geloven en te bidden en te strijden in eigen kracht. Echt niet. Maar wat is het dan toch een wonder dat er staat dat hij de rokende lemmet niet zal uitblussen. En dan zien we de trouw van de knecht des Heeren, dat hij juist dat lampje weer gaat voorzien van olie, de olie des geestes. Dat prachtige beeld van John Bunyan in het huis van uitlegger, nietwaar, dat je aan de ene kant van de muur de duivel ziet staan met een grote emmer met water die probeert dat vuur uit te blussen, en aan de andere kant zie je de engel staan met een kruikje olie die voortdurend olie op dat vuur gooit. En dat moeten jullie maar eens uitproberen, jongens en meisjes, met een leeg jampotje. Dan doe je daar een beetje water in en een beetje slaolie. En dan schud je het door elkaar. En dan zul je zien dat er iets wonderlijks gebeurt. Want wat gebeurt er dan? Dan gaat die olie drijven op het water. Kijk, en zo moeten we dat ook zien. Hoeveel bluswater de duivel ook erop gooit op die rokende lemmeten, zodat iedereen zegt, straks dan is het afgelopen met dat kind van God. Maar de Heere, die zorgt ervoor dat er telkens weer een laagje olie bovendrijft. De olie des geestes. De olie van die eenzijdige, verkiezende liefde van God. En daarom zal hij ze aanwakkeren en weer aanblazen. En dat kan de Heere toch soms op een verrassende wijze doen. Dat zo'n rokende lemmet zuchtend over de aarde gaat. En zegt, het wordt helemaal niks met me. En dat hij dat zomaar plotseling kan doen onder de bediening van het woord. Ik moest weer denken aan dominee J.C. de Groot. Die vertelde dat hij maandenlang in het donker had gelopen. En dat hij niet kon lezen en niet kon bidden. En dat hij op een zaterdag vanuit de nood zei, o God, wilt u weer eens een keer tot me spreken. En dat hij de Bijbel opendeed bij Psalm 73. En kennelijk gewezen werd op die woorden, ik was een groot beest bij u. Je krijgt niet altijd van die mooie teksten, hoor. Maar dat er in één keer een verandering kwam. En dat hij het ermee eens werd. Ik was een groot beest bij u. En dat de Heer hem liet zien. Dat de Heer hem zo kende als een Asaf. Die het niet meer zag zitten. En als een rokende lemmet. Bijna uitgeblust was. Maar dat de Heere hem door dat woord weer opblies. Aanwakkerde. Hij had maanden niet gepreekt. En hij wilde preken. En hij zocht ergens een gemeente waar leesdienst was. Om te kunnen preken. Maar dan krijg je zoveel vuur weer. En zoveel licht. Dan kun je het niet nalaten om daar getuigenis van te geven, gemeente. Denk aan Thomas. Dat was ook zo'n rokende lemmet. Denk aan Maria Magdalena. Ze hebben mijn Heere weggenomen en ik weet niet waar die is. En als hij zich dan openbaart, opnieuw openbaart, dan roept Thomas het uit, mijn Heere en mijn God. En dan zegt Maria Magdalena, Rabboni. En wat is het doel van dit alles? Kort onze vierde gedachte nog. Daar kan ik ook kort in zijn, gemeente, want ik heb drie stukjes uit de tekst heb ik nog niet genoemd. En als u even meekijkt in de tekst, dan staat er in vers 18, hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. En ook dat stukje in vers 20, daar staat totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning.
En vers 21, en in zijn naam zullen de heidenen hopen. Het gaat dan om dat woordje oordeel. In Jesaja 42 wordt het woord recht genoemd. Het woord dat hier staat, dat kun je ook vertalen met crisis. Dat is ook letterlijk het Griekse woord. En wat wil dat dan zeggen? Dat die knecht des Heeren een crisis brengt. Als er staat, hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal die crisis verkondigen. Dan zeggen onze kanttekeningen, dat is de zaligmakende leer of de ware godsdienst en wat daartoe behoort. Dus die knecht des Heeren gaat preken. En onder het preken vindt er een crisis plaats. Zoals iemand koorts heeft en dat de dokter zegt het is er op of eronder. Hij zit in een crisis. Het is dood of leven. Dat betekent dat eigenlijk. En als er dan staat totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Dan zeggen onze kanttekeningen dat is zal met de waarheid van zijn kracht doordringen. Totdat dezelfde de overhand behoudt. Zoals een dokter die bij een patiënt staat en de medicijnen heeft toegediend en ziet dat de patiënt in een heftige koortsbui worstelt en dat die dokter zegt en nu zullen we moeten afwachten of de medicijnen hun werk gaan doen en dat iedereen met spanning eromheen staat of er een omkeer komt bij de patiënt. Zo zal dat ook zijn wanneer die knecht des Heeren zijn weldaden gaat toepassen in het hart van zo'n heiden. Van een zondaar. Een zondaar die door de wet de doodsteek heeft gekregen. Die bezig is om te sterven aan de wet. En die in een crisis komt. Door die wetsbediening. En dan is het erop of eronder. En als het dan op het nippertje is dat hij voor zijn waarneming ten onder gaat. Dat die knecht des Heeren zich openbaart van achter het recht van God vandaan. En dat team als een gekrookt riet opricht. En ook bij vernieuwing weer als een rokende vlaswiek weer aanwakt gemeente, dat hij zich openbaart, ik ben uw heil alleen. En dan zullen ze, staat er in onze tekst, in zijn naam op hem hopen. Dan is hij mijn enige hoop. Dan is hij die rotsteen, wiens werk volkomen is. Dan is hij die gezegende koning die gekomen is. In de naam des Heren. Amen.
Thank you.
eindigen mijn gebed. Lieve Heere, zo mogen we uw naam ootmoedig dank zeggen voor het woord dat we mochten verkondigen, dat u ons de krachten gaf om dat te doen. Wilt gij het toepassen aan onze harten, Heere, dat het een woord mag zijn voor degene die als een gekrookt riet over de aarde gaan, als een rokende vlaswiek. Heere, wilt gij ons gedenken en breng ons vanmiddag ook weer in uw huis. En dat vragen wij u in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het 9e vers van 34. God is het verbroken hart en het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten allen tijd nabij en goed. Graag met u de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.